Goedenavond allemaal. Super dat we weer met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn om Gods woord te openen. Een rondreis te maken door de Bijbel met hele grote passen. Echt hele grote passen, maar heel weinig tijd om bij kleine dingen stil te staan. Maar dat is een andere benadering, hè, waardoor we eigenlijk in 12 lessen een hele helikopterview krijgen van Genesis tot en met Openbaring. En de grote lijn van de Bijbel te pakken krijgen. En de achtergronden, de inleidingen van alle Bijbelboeken. En gaaf dat we weer met zoveel zijn om daarna te luisteren. Alweer de derde avond. Ik stel voor dat we de avond opdragen aan de Heer. En ik zal jullie voorgaan in gebed. En Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo tot u mogen komen. Heer, dank u wel dat u goed bent en dat u bij ons bent. En dat uw Heilige Geest ook licht mag werpen op uw woord. Heer, want uw woord is kostbaar. Uw woord is goed. Uw woord is geïnspireerd en u zegt zelf dat elk schriftwoord, echt ook elk schriftwoord is geïnspireerd. Heer, om ons op te bouwen, om ons te vermanen, Heer, om ons te leren, om ons te bemoedigen. Heer, dank u wel dat u dat vanavond ook weer wilt doen. En Heer, zo willen we bidden als we uw woord openen, Heer, dat u ons leidt, Heer, mij in het spreken, ons in het luisteren. Heer, en dat u ons draagt, Heer, door uw Heilige Geest. Heer, zodat we misschien voor het eerst of opnieuw verwonderd raken over de grootheid en de goedheid van u, Heer, die we mogen lezen, Heer, mogen ervaren door de schrift en door deze avond heen. En daar danken we u nu alvast voor, in Jezus' naam. Amen. Goed, de rondreis door de Bijbel. En we hebben met elkaar 12 lessen te gaan, wil ik me ook een beetje aanhouden. Je kunt het zo breed maken als je het zelf wilt natuurlijk, maar we proberen het gewoon in 12 avonden te doen en dan zijn we vanavond bij de derde avond alweer. En dat zijn de historische boeken. De historische boeken. Vorige keer heb ik het gehad over de Pentateuch. Ik wil eventjes nog een terugblik op de vorige keer werpen. Omdat het wel belangrijk is om gewoon eventjes weer de grote lijn van de Bijbel in onze gedachten te krijgen. Pentateuch zijn de eerste 5 boeken, ook wel de boeken van Mozes genoemd, oftewel de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En we zien dus al vanaf Genesis 1 dat God de wereld maakt. En God maakt de wereld met een doel. God wil contact met de mens, God wil in harmonie leven met de mens, God wil zijn geluk delen met de mens. Je kunt van die hele diepe filosofische vragen soms stellen, van waarom heeft God überhaupt de mens gemaakt? Of nog een stap verder, als God alwetend is en hij wist dat de mens in zonde zou vallen, en dat betekent dat er ook zoveel mensen gescheiden zouden leven van hem voor in eeuwigheid, waarom heeft God dan de mens gemaakt? Als hij al vooraf wist dat de mens in zonde zou vallen en de eeuwigheid niet bij hem zou zijn. Dat zijn die heel diepe, soms moeilijke filosofische, geestelijke vragen. Nou, het antwoord daarop, in ieder geval het begin van de antwoord, is dat God vanuit zijn harmonie, vanuit zijn geluk die hij heeft, dat wil delen met de mens. En ik kan me voorstellen dat mensen hier, de meeste mensen hier kinderen hebben. En als je geen kinderen kunt krijgen, dan is dat een ontzettend moeilijk ding. Maar als je kinderen hebt, dan heb je die ook ontvangen. En je zegt niet, ik neem kinderen. Maar een kind komt ook niet voort om jou gelukkig te maken. Maar een kind komt voort eigenlijk omdat je het geluk wat je hebt met elkaar eigenlijk wilt delen met nog meer mensen. De liefde, de harmonie, ja, het diepe intense geluk, het zijn, dat wil je delen met, ja, in grote verband. En ja, daarom ontvang je kinderen, om dat te delen. Niet omdat dat kind jou gelukkig moet maken, nee. Zelfs niet omdat jij het kind per se gelukkig wilt maken, wil je wel, maar uiteindelijk een overvloeiende liefde, een overvloeiend geluk. En zo heeft God ook de mensen gemaakt. Hij was perfect, hij had het niet nodig. Hij wilde zijn geluk, wilde die delen met de mensheid. En dan komen er eigenlijk 3 thema's bij de schepping terug. God belooft land, hij belooft nageslacht. En hij belooft zijn aanwezigheid, dat de mens mag rondwandelen in zijn aanwezigheid. Hij belooft land, Genesis 1 vers 28, herinner je misschien nog. Waar staat, God zegende de mens en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen, de vogels en de dieren van de zee. En God belooft land. De plek voor de mens is het land om daarvan te genieten en te onderwerpen aan haar. Daarnaast ook nageslacht. Hij stond eigenlijk in hetzelfde vers. Wordt vruchtbaar en wordt talrijk en ga de aarde over. Die twee dingen. Land, vruchtbaarheid, nageslacht om de aarde over te gaan. Maar God wil dat niet zomaar doen. God wil eigenlijk zijn geluk delen met de mens. Dus in harmonie samenleven. En we zien dat God ook met de mens optrekt in dat land, in het Hof van Eden. En in de avondkoelte wandelt. En van aangezicht tot aangezicht met de mens praat. In perfecte harmonie. En die drie dingen, land, nageslacht en Gods aanwezigheid. En dat is eigenlijk de belofte wat God wil geven aan de mens. En dan zie je dus dat de mens valt in zonde. De zondeval wordt van de vrucht genomen. En wat God verboden heeft, doet de mens. En wat zie je dan een breuk inkomen? Juist in die drie dingen. Het land, Hof van Eden, wat perfect was door God. Er komen gerubs voor te staan met vlammende zwaarden. En de mens wordt verdreven uit het land. Uit het land wat goed was, uit het paradijs. En ze moeten de wereld over. Het nageslacht, daarvan zegt God. Ja, en met weeën, met smat zul je kinderen baren. Het nageslacht gaat nog wel door. God zet er niet gelijk een punt achter. Maar het zal wel in weeën voortgaan. En het land zal ook distels voortbrengen. God zet niet gelijk een punt achter het land. Maar doorns en distels zal het land dan voortbrengen. En tenslotte, Gods aanwezigheid raakt de mens ook kwijt. Ook in beperkte mate laat God zich toch wel weer zien. Dus de vloek van de zonde kwam vooral op het land, op het nageslacht en op de aanwezigheid van God. Maar God zet dus geen punt erachter, maar een puntkomma. God wil toch door. Laat zijn licht zien. Spreekt tot Kaïn als die moordt. We hebben de twee lijnen van het nageslacht gezien, de twee generaties. En dan zien we ook bij Abraham dat God weer die belofte geeft. Abraham, ik zal je nageslacht geven. Als de ster aan de hemel, als het zand van de zee. Abraham, ik zal je land geven. Van de grote zee tot aan de Tigris, tot de Eufraat en de Tigris. Een land waar je in zult wonen. En ik zal jou tot een volk zijn en ik zal jou tot een God zijn en jullie zullen mij als een volk zijn. Gods aanwezigheid weer. Dus God geeft een belofte dat er weer herstel zal komen in datgene wat de mens door de zondeval kapot heeft gemaakt. Wat gebroken is. En daarbij Abraham begint die belofte van nageslacht, van land en Gods aanwezigheid ja, al tot stand te komen. Wordt al geproclameerd, wordt al die belofte gegeven. Een verbond gegeven, een aantal verbonden die God aan Abraham geeft. Niet te vergeten de moederbelofte van Genesis 3 vers 15. Dat God al gelijk heeft gezegd, joh, maar Satan, joh, jij zult de kop vermosseld worden. En ja, je zult het nageslacht van de vrouw, zul jij de hiel vermosselen. Maar je zult uiteindelijk het onderspit delven. Je zult de kop vermosseld worden. Genesis 3 vers 15. De moederbelofte genoemd. Ook wel het proto-evangelie. Het eerste evangelie. Nou, en dat is dus de grote lijn eigenlijk van de Pentateuch, van de Torah. Dat God doorgaat, ondanks dat de mens is afgedwaald. En dan krijgen we nu de historische boeken. En de historische boeken zijn eigenlijk ja, de boeken die de historie, die de geschiedenis van Israël vertellen. Dus het zijn eigenlijk de geschiedenisboeken van het land Israël. En deze boeken zijn eigenlijk in onze ja, protestantse kanon, zeg ik even met een paar moeilijke woorden. Denk aan de eerste les. Hè. We hebben het Oude Testament en de Joden noemen dat de Tenach. Eigenlijk is dat de Tenach en wij noemen het Oude Testament. En zij hebben soms een wat andere volgorde. En dus wij, onze christelijke kanon, hoe onze volgorde en wat wij zeggen, dat zijn onze geïnspireerde boeken. Dat zijn de historische boeken zijn dan de boeken Joshua tot en met Esther. Zeg maar 12 boeken, Joshua, Richteren, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia en Esther. En dat is dan op basis van onze geschiedenis. En de Hebreeuwse Tenach die heeft dus net even een andere volgorde. Die zet bijvoorbeeld 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Kronieken bij de profeten. Voor ons misschien heel raar, maar het gaat daar ook over Elia, Elisa, het gaat ook over profeten. Dus vandaar dat zij die bij de profeten tellen. Maar wij zetten ze bij de historische boeken. Die historische boeken, zoals we ze noemen, zijn 12 boeken. Ik noemde het net al Jozua, Richter en Rut. En dat gaat over de vroegste geschiedenis van Israël. En dan heb je 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken. En die handelen over de tijdperk van ongeveer 1050 voor Christus tot 586 voor Christus. En we zullen later nog zien waarom dat zo'n belangrijk jaartal is, 586 voor Christus, BC, before Christ. En dan de laatste drie boeken, Ezra, mis een zet, Ezra, Nehemia en Esther. En die gaan over leven in ballingschap, maar ook over bevrijding uit de ballingschap en het herstel van de tempel, het herstel van Israël in die tijd. En zo zijn dat de 12 historische boeken. Dat is een hele kluif en die zullen we dan vandaag ook niet allemaal gaan behandelen. Wat we vandaag gaan doen, dat is we gaan kijken naar Jozua, Richter en Rut. 1 en 2 Samuel. En dat is zo'n beetje de tijd tot en met koning Salomo. En die overige boeken die zullen we volgende keer niet doen, want dan gaat het over de wijsheidsboeken. Maar de keer daarna gaat het 2 maal over de koningen en profeten. En dan zullen we terugkomen op de rest. Dus we zullen ze wel behandelen, maar vandaag tot en met 1 en 2 Samuel. Misschien goed om een plaatje in je hoofd te hebben van ja, welke tijd zitten we dan ongeveer? De Bijbelse tijd, de tijdlijn. Kunnen we daar een beetje achterkomen? Ja, daar kunnen we heel goed achterkomen door ook weer schrift met schrift te vergelijken. En als we goed de Bijbel bekijken, dan zien we dat er wel wat sleutelteksten zijn waarin we de tijden goed kunnen duiden. En een hele belangrijke sleuteltekst voor de Bijbelse tijdsbepaling van deze periode is 1 Koningen hoofdstuk 6 vers 1. 1 Koningen hoofdstuk 6 vers 1. En we lezen dat eventjes met elkaar. En daar staat, het gebeurde nu in het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte. In het 4e jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Sif, dat is de 2e maand, dat hij het huis van de Heere bouwde. Nou, bijvoorbeeld zo'n tekst geeft ons heel veel achtergrondinformatie. Want het noemt 480 jaar na de uittocht van de Israëlieten, dus je kunt heel scherp de uittocht van de Israëlieten bepalen, wanneer die uittocht uit Egypte is geweest. Op basis van andere gegevens, dat je weet dat die uittocht 40 jaar duurde, dan weet je ook wanneer de intocht bijvoorbeeld was. En je kunt heel strak eigenlijk de tijdperk herleiden, omdat we vanuit allerlei bronnen meer weten over het tijdstip van Salomo. Wanneer Salomo leefde en ook wanneer andere koningen in zijn nabijheid leefden. Dus we weten eigenlijk als ankerpunt, als sleutel een beetje wanneer Salomo leefde. En als je dat als uitgangspunt neemt, kun je ook de rest aan elkaar koppelen. In het koningschap van Salomo wordt bijvoorbeeld heel veel andere koningen van nabijgelegen landen genoemd. En ook op basis daarvan kun je in de historische boeken zien van, oh maar wacht even, dat klopt precies, dat Salomo toen en toen leefde. En dat maakte de datering makkelijker. Nou, laten we eens kijken hoe we dan uitkomen. Dan zien we dat Salomo zijn koningschap was van 966 voor Christus tot 926 voor Christus. Zo'n 40 jaar koningschap had hij. En sommige boeken, sommige onderzoekers, die zitten er 5 of 10 jaar naast. Nou, ze zitten er niet naast, maar die hebben een ander uitgangspunt. Dus je kunt een speling van 5 tot 10 jaar kun je wel nemen, hè, als je verschillende Bijbelse bronnen bekijkt. Als je Salomo weet, weet je ook wie ervoor kwam? Welke koning kwam er voor Salomo? David, ja, en die regeerde ook 40 jaar. Dus dan zit je op 1006 tot 966 voor Christus. Anderen zeggen weer 1010. Nou, dat kan een paar jaar schelen, maar we houden gewoon eventjes dit aan. En voor David was natuurlijk koning Saul. En ook koning Saul die regeerde 40 jaar. En dan weten we dat de regering van Saul ongeveer van 1050, 1046, zeg maar tot 1006 was. Dus dan hebben we al een tijdsbepaling. En als je dus kijkt naar de sleuteltekst van vandaag, dan weten we ook wanneer die uittocht en die intocht was. En de woestijnreis van ongeveer 40 jaar. En dan zitten we op 1450 tot 1410 voor Christus. Dat de uittocht uit Egypte was en de intocht in het beloofde land. Tussen die twee tijden dan zien we de periode van Richteren, waar we het ook vandaag over gaan hebben met elkaar. Dus tot het koningschap van Saul vindt het hele Bijbelboek Richteren plaats. Nou, en dan heb je een beetje duiding van, joh, waar praten we met elkaar over? En wat voor een tijdstip of tijdslijn kunnen we aanhouden? Nou, deze jaartallen worden bijvoorbeeld ook bevestigd door een tekst in Richteren. Ik noem hem gewoon eventjes, je hoeft niet op te schrijven. Richteren 11, vers 26 bijvoorbeeld, daar staat. En dat terwijl Israël 300 jaar in Hesbon en de bijbehorende plaatsen heeft gewoond. En in Aroer en de bijbehorende plaatsen. En in al de steden die aan de oevers van de Arnon liggen. Nou, op het moment dat dat geschreven is, weet je dus dat ze daar al 300 jaar leven. En dan kun je ook weer zien van, oh, maar wacht even, dan klopt de tijdsbepaling een beetje met zoals we die hebben geduid. Nou, dat als grote plaatje over de historische boeken die we vandaag behandelen qua tijdlijn. Dan gaan we nu met elkaar maar gewoon eerst naar Joshua, het eerste boek van die historische boeken. Joshua die sluit naadloos aan in tijd, in chronologie, aan op het voorgaande boek, op die Pentateuch. Dus, en het voorgaande boek is Deuteronomium. Laatste verse van Deuteronomium lezen we in Deuteronomium hoofdstuk 34, vers 11. Daar staat, door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land. Van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. Nou, zo eindigt het. En dan gaat gelijk Joshua 1, vers 1 verder. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Joshua, de zoon van Nun, en de rechterhand van Mozes. Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie zoals ik Mozes heb beloofd. Dus we zien eigenlijk een naadloze overgang van het einde van Deuteronomium, waar Mozes sterft en Mozes Joshua al had opgeleid als de nieuwe leider van het volk, aangewezen door God. En we zien dat Mozes stierf en we gaan verder met Joshua. En in de laatste vers zien we eigenlijk gelijk het thema van het Bijbelboek Joshua. En we zien dat het staat dat ze het land, het beloofde land, moeten binnentrekken. Dus het thema van Joshua is het binnentrekken van het beloofde land. Het binnentrekken van het beloofde land. En het boek Joshua kun je dan verdelen in eigenlijk twee grote helften. Nog wel meer, nog wel kleiner, maar twee belangrijke delen. En dat is op de eerste plaats Joshua 1 tot en met 12, waarin je de intocht van Israël ziet en leest. En ook de verovering van het land. De eerste 12 hoofdstukken. Ze moesten het land veroveren. En in het tweede deel, Joshua 13 tot en met 24, zie je dat het land wordt verdeeld. Er waren verschillende stammen, verschillende volken en het volk Israël moest daar plaats nemen. En je ziet dan ook gewoon hele lange lijsten, hè, dat is omdat het gewoon geschiedschrijving is, hele lange lijsten met namen die daar gingen wonen. En die stam met al die namen en stammen die gingen daar wonen. Hè, om gewoon te laten zien van, joh, daar wonen zij en daar wonen zij. Gewoon een stuk geschiedschrijving. Het boek Joshua beslaat ongeveer 32 jaar. 32 jaar. Ik wou even laten zien hoe we dat weten. Maar bij mijn voorbereiding dacht ik ook van, show, dat is wel heel droog allemaal. Dus we gaan even snel doorheen. Ja, ik heb hem wel op de beamer staan. Maar schrijf mee als je het leuk vindt en anders luister gewoon. Maar dat kun je dus ook herleiden uit de Bijbel zelf, uit de Bijbelboeken. En we zien bijvoorbeeld dat Joshua zegt in hoofdstuk 14, vers 7. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij er vanuit Kadesh-Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik zei, Joshua, wat gaat hier over Caleb? En dus Caleb zegt dat hij 40 jaar is bij de verkenning. En we kennen dat verhaal van de verspieders die uit worden gezonden. En 10 die komen helemaal negatief terug. Die zeggen, reuzen, en het is helemaal niks. En we worden echt helemaal kapot gemaakt als we dat land gaan veroveren. En 2, Joshua en Caleb, die zeggen, dit is geweldig, dat moeten we doen. Met de hand van God kunnen we dat doen. Er zit ook een hele mooie les in. Dat is dat we allemaal hetzelfde kunnen zien, maar toch er heel anders in kunnen staan. En vanuit de belofte van God en vanuit God kunnen we mooie dingen zien. Druiventrossen zo groot als ik weet niet wat. Geweldig. Land van melk en honing. En 10 anderen die kwamen terug en die zagen het allemaal niet. Die zagen reuzen. Die zagen moeilijkheden. Die zagen problemen. En toch zagen ze hetzelfde. En dus leven vanuit Gods belofte en vanuit Gods vertrouwen. Of leven vanuit een stukje angst en dat we zeggen van, joh, maar ik weet het allemaal niet meer. Maar in ieder geval, dat was het moment dat Caleb erop werd uitgestuurd samen met die andere verspieders. En hij was toen 40 jaar oud. In Numeri 10 vers 11, daar staat op de 20ste dag van de tweede maand, in het tweede jaar, en dan gaat het over het tweede jaar van de uittocht, hè, toen ze uit Egypte waren getrokken, toen verhief de wolk zich van de tabernakel met de verbondtekst. Nou, en dan komt er heel veel tekst, hè, maar deze tijdsaanduiding, en die staat in het verband met diezelfde verkenning, hè, met hetzelfde uitzenden van die verspieders, waar we net over hadden. En dat zien we in dezelfde context, een paar hoofdstukken later, maar het laat zich aanzien dat dat in diezelfde maand was, dat het in diezelfde tijdsbestek was. Nou, als we dan nog verder kijken naar Deuteronomium 2 vers 14, daar staat ook een tijdsbestek. En daar staat tussen ons vertrek uit Kades Barnea, hebben we het net over gehad, en de oversteek van de Zered, waren er 38 jaar verstreken. Uiteindelijk was er van de eerste generatie geen weerbare man meer over in ons kamp, zoals de Heer gezworen had. Dus 38 jaar na die verkenning, en toen trokken ze het land in. En we weten dat die verkenning in het tweede jaar plaatsvond. Dus dat maakt het plaatje van 40 jaar in de woestijn weer compleet, verdeeld in 38 en 2. En op die manier kunnen we dus de tijden duiden. En in Joshua 14, wat we net lazen, vers 10, daar staat: wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. En ik ben nu 85 jaar oud. Nou, en als je die conclusie doortrekt, dan kun je dus uittellen wanneer het nu was, dat Joshua dit zegt, op het moment dat ze de steden hebben veroverd. En dan kun je dus uitrekenen dat het tijdsbestek dat ze de steden hebben veroverd, het beloofde land zijn ingetrokken, Jericho, Ai, noem maar op, al die eerste jaren, er was een periode van zo'n 5 tot 7 jaar. 5 tot 7 jaar. Nou, tot slot, nog een laatste, als je dan aanneemt dat Caleb en Joshua een beetje dezelfde leeftijd hadden, dat is geen gekke aanname, dan zien we dat Joshua ook 110 jaar is geworden. Korte tijd later stierf Joshua, zien we daar staan. En dan weet je, als je dat berekent, dat na die verdeling, dat hij nog 25 jaar leeft. Nou, zo kunnen we eigenlijk best vrij exact al die tijdsbepalingen inkleuren, als we daar ons best voor doen. En als we dat op ons kaartje doen, dan zetten we hem gewoon achter de intocht van rond 1410. Dat tussen 1410 en 1380, zeg maar, ongeveer dat de periode was, 32 jaar, waarin het Bijbelboek Joshua zich afspeelt. De inhoud van Joshua, we zien daar dus dat heel veel verschillende steden, heel veel verschillende stammen, heel veel van die steden hebben koningen en die moeten allemaal worden veroverd. God heeft het land beloofd en die steden moeten dus worden veroverd. En we zien daarin twee grote groepen, de Kanaanieten, daar heb je vast wel van gehoord, kom je heel vaak voor, die wonen aan de kust, dus bij de zee, bij de Middellandse Zee. En de Amorieten, die worden ook heel vaak genoemd. En die wonen aan de westzijde van de Jordaan. En de stammen van Israël, die krijgen allemaal een plek. En dat kun je ook heel precies nagaan waar ze die plek krijgen. Zowel binnen de Jordaan, aan de westzijde, ook een aantal stammen, Manasse, Gad en Ruben, aan de andere kant van de Jordaan, aan de oostzijde. En zo zien we dat nog in Egypte het volk van Israël niet meer was dan een uit de kluiten geschoten familie. Allemaal families. En in Egypte hebben ze zich in 400 jaar kunnen ontwikkelen tot een volk. En in de tijd daarna, in de woestijn, zijn ze doorgetrokken. En hier komen ze echt als een volk aan in het beloofde land. En al die stammen krijgen hun plek. En God is bezig zijn belofte, even weer, nageslacht, land, nu ook het land, eindelijk, 430 jaar in Egypte, nu toch het land, eindelijk, ook het land in vervulling te laten gaan. En Gods aanwezigheid, door middel van de ark, die ark van het verbond waar God in woonde. Nou, aan het einde van Joshua zie je in Joshua 23 en 24 nog dat het verbond wordt vernieuwd tussen God en zijn volk. een opdracht om, van Jozua om ook van de erfenis van het land te gaan genieten. En dan zien we ook nog beschreven de dood van Jozua. Eigenlijk komt dat heel erg overeen met de laatste hoofdstukken van Deuteronomium, van de Pentateuch. Waar ook Mozes in het einde van zijn leven ook zegt van zijn dood wordt beschreven. De opdracht om van de erfenis van Mozes te genieten. En ook een verbondsvernieuwing. Dus die twee einden die komen een beetje overeen. Maar er is ook een heel groot verschil. Einde van Deuteronomium, toen Mozes stierf, toen was zijn opvolging in het leiderschap was geregeld. Dat was Jozua, was aangewezen door God, was geaccepteerd door het volk, was ook opgeleid door Mozes. En Jozua nam het stokje over. In het land, in het boek Jozua zie je dus dat Jozua de grote leider is. Verschil met het einde van Jozua is dat die opvolging er niet is. Er is geen opvolging. En dan kun je afvragen, en hoe dan nu verder zonder opvolging? Een volk, een nieuw volk in een nieuw land, hoe gaat dat verder? Nou, hoe dat verder gaat, dat zien we in het volgende boek. En dat is naar Richteren. Ja, dan gaan we met elkaar naar het Bijbelboek Richteren. Nogmaals, Bijbelboek Richteren vindt dus plaats tussen 1380, 1378, zeg maar tussen de dood van Jozua en de monarchieën, de koninkrijken. Tussen Saul, David en Salomo, het moment dat Israël een koninkrijk was. Eventjes de context, de grote context van deze tijd, ook gewoon in het nabije oosten. Dit was de tijd van grote landen die afbrokkelden en grote groepen mensen die naar andere plaatsen trokken. Dat is een beetje globaal genomen de tijd in het Midden-Oosten tussen 1500 en 1000. Dus in die tijd vond ook Richteren plaats. Enkele grote culturen die gingen ten onder. Bijvoorbeeld het Rijk van de Hittieten. Die woonden in Klein-Azië, dat is het huidige Turkije. Dat was een groot en belangrijk volk. Nou, en dat ging ten onder in deze tijd. Ook in deze tijd was het ijzeren tijd in het nabije oosten. En de Filistijnen die landden eigenlijk ook in de kustvlakte. Die kwamen aan in het land. Dat is een beetje de grotere duiding. Chronologisch, qua tijdsbestek, gaan we eigenlijk gewoon weer verder waar we gebleven waren bij het einde van Jozua. Dus dat is heel mooi, je kunt eigenlijk gewoon historisch doorlezen. Laten we gewoon bijpakken, Richteren 1 vers 1, wat lezen we daar? Er staat, na de dood van Jozua, sluit naadloos weer aan, raadpleegden de Israëlieten de Heer. En wat vragen ze dan aan de Heer? Wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Kanaanieten? En dat geeft ons al een hoop informatie. Dus blijkbaar was die strijd van de Kanaanieten nog niet helemaal afgerond. Oftewel, de erfenis van Jozua was aan het afbrokkelen. Het hele land was nog niet veroverd. En dat is misschien wel vragen om problemen. God heeft het hele land beloofd, maar toch zien we dat het hele land niet veroverd is. Wat is daar aan de hand? Je zou verwachten, met God aan je zijde is er gewoon een snelle inname en God vervult zijn belofte zoals hij dat beloofd heeft. En als je Richteren begint te lezen, dan zie je eigenlijk een vervolg op de inname van die steden. En dat gaat gelijk eigenlijk van een leien dakje, het gaat heel goed. Juda die begint gelijk te veroveren en die wint de veldslagen. Maar als je dan nog eventjes doorleest, dan zie je dat het helemaal misgaat bij de andere stammen. En hoe kan dat nou? De oorzaak dat het eigenlijk falikant misging, die verovering van het land, heeft te maken met dat er verbonden waren gesloten door het volk Israël met die volken, met die steden die daar leefden. Dus ze vertrouwden niet 100% op God, maar ze vertrouwden ook heel veel op zichzelf. Of ze hadden de angst om op God te vertrouwen of misschien waren ze laks. Nou, wat er precies was, weten we niet. Maar in elk geval zijn ze niet gaan staan in de belofte die God hen heeft gegeven. In Richter hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 5. Pak je Bijbel erbij, als je die bij je hebt. En dan zien we dat er een engel van de Heer kwam. Dat is een ander onderwerp, dat weet je misschien wel. Een engel van de Heer is heel vaak een verschijning van God, de engel des Heren. Het is een bijzondere engel. Soms wordt het genoemd in de context van een gewone engel, maar heel vaak als het gaat om de engel van de Heer, is dat God zelf die zich laat zien, die zich manifesteert door een enorme engel. Er kwam een engel van de Heer uit Gilgal naar Bochim. En daar zei hij: ik heb jullie uit Egypte geleid naar het land dat ik jullie voorouders onder ede had beloofd. Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken. God zegt: ik verbreek mijn verbond met jullie nooit. Denk aan het verbond met Abraham. Denk aan het verbond met Isaac, met Jacob, met de verbondsvernieuwing. Denk aan wat ik met jullie, met het verbond met Mozes, al die verbonden. Ik zal het niet verbreken. Maar jullie mochten geen verdragen sluiten met de inwoners van dit land. En hun altaren moesten jullie afbreken. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? En daarom heb ik besloten dat ik de inwoners van dit land niet voor jullie zal verdrijven. Zij zullen jullie in hun netten verstrikken en hun goden zullen jullie ondergang worden. Het niet luisteren naar Gods wetten, Gods beloften, Gods geboden, leidt tot dit. Dat God zegt: joh, maar mijn beschermende hand kan dan ook niet op jullie zijn. En mijn leidende hand kan dan ook niet op jullie zijn. Als je andere afgoden grond geeft, rechtmatige grond in je leven, ja, dan gaat het gewoon niet lukken. En als je niet luistert naar wat ik je heb beloofd, als je daar niet in gaat staan, ja, dan gaat het gewoon niet lukken. En dan worden jullie gewoon overgeleverd aan die vreemde volken. En je ziet in Richteren eigenlijk keer op keer vijf cycli. Een cyclus van vijf dingen die er gebeuren. En dat heeft hier alles mee te maken. De cyclus gaat als volgt. Met dit gegeven, dat het dus misgaat, dat ze worden overgegeven aan die vreemde volken, zien we dit gebeuren. Dus het volk Israël doet kwaad. Ze zondigen, ze luisteren niet naar God, ze gaan afgoden dienen. Noem maar op, waar we het net over hebben gehad. Verbonden sluiten met vreemde mogendheden, terwijl God heeft gezegd, dat moet je niet doen. Dat is eigenlijk het startpunt. Dan krijg je dan de woede en de straf van God. God zegt, joh, dat doe dan maar alleen, ik geef jullie over aan wat je wilt. Als je daarom vraagt, dan ontvang je dat. Wat krijg je dan? Dan wordt de ellende zo groot, die vreemde mogendheden die gaan aan de overwinnende hand zitten. En het volk wordt of slaaf of wordt onderdrukt of noem maar op. Er komt zoveel ellende. En wat doen we dan allemaal? Nood leert bidden. En dat is nu vaak zo. Als we problemen hebben, dan gaan we juist bidden. Maar dat was toen ook zo. Op het moment dat de nood groot was, dan gaat het volk roepen tot God. O Heer, wilt u alstublieft redden? Heer, komt u alstublieft. Help ons toch, zie ons aan. Wat krijg je dan? En dan zendt God een bevrijder. En dat noemen we een richter of een rechter. Vroeger was het richteren in de NBG-vertaling, later rechters. Geeft eigenlijk een beetje aan wat voor mensen het zijn. Ze spreken recht, maar zijn ook leiders van het volk. Het zijn meer dan rechters, het zijn leiders. En God zendt dan zo'n bevrijder. Om het volk weer uit de hand van die vreemde mogendheden te halen. En dan krijg je dan een periode van vrede. En dan begint de cyclus eigenlijk weer van voren af aan. Na die periode van vrede, nood leert bidden. Maar ja, misschien een periode van vrede leert misschien wel dat we het gebed laten zakken. Of onze relatie met God laten zakken. In elk geval krijg je dan weer opnieuw dat het volk kwaad gaat doen. Volk, de woede en de straf van God. En het volk gaat weer redden, roepen om een redding. God zendt een richter. En dan is het weer een periode van vrede. En je ziet dus deze cycli keer op keer weer terugkomen. En dan zijn er in totaal zo'n 12 richteren. In het boek Richteren staat dus de rechters staan centraal. En hier een klein staartje, verdrukt door Mesopotamië, die hebben ze verdrukt 8 jaar. De Moabieten, de Filistijnen, die kennen we van de verhalen heel goed. De Canaanieten, de Midianieten, de Ammonieten, de Filistijnen. En je ziet de tijd, hè, dat is het verschil tussen een periode van 8 jaar, 18 jaar, 20 jaar tot en met 40 jaar. Hè, maar ook richters die eigenlijk opstaan en helpen. En dan zie je daarna weer een periode van rust, wat soms ook heel lang kan duren. 40 jaar, 80 jaar. Hè, maar God geeft dan die periode van vrede. Die rechters, of die richters, die rechteren, die zijn aangesteld door God. En in deze periode zien we dus dat verschillende volkeren, ook van buiten, we zien ze, Mesopotamië en al die anderen, ook proberen invloed uit te oefenen op dat beloofde land, op dat volk van God. En die rechters, die richteren, die zijn aangesteld om Gods stem te vertolken. Dus het zijn meer dan gewoon rechters, het zijn Gods leiders voor het volk. En ze wijzen op de zonde en ze brengen het volk weer terug bij God. En we zien dat ze dan elke keer weer opnieuw zeggen van, joh, keer terug. Ga bij die afgoden vandaan en keer terug naar God. Want dan zie je ook weer terug dat het volk vervalt. En dan een zo'n belangrijke uitspraak die keer op keer terugkomt in het boek Richter is. Een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat is eigenlijk het kenmerk van die hele periode. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Ze luisterden niet naar God, maar ze deden wat ze zelf goed vonden. Wat daarna de ellende eigenlijk met zich meebracht. De richters zelf, die waren niet altijd even goed. Stonden ook niet altijd even goed in hun geestelijk leven met God. En je ziet daarbij eigenlijk een soort van neerwaartse spiraal. Waar de beginrechters nog heel krachtig waren, zien we eigenlijk dat ze, hoe verder de tijd voortgaat en hoe verder je in het boek Richteren gaat lezen, des te minder de leiderschap wordt geaccepteerd door het volk, maar ook hoe minder ze zelf leven met God. In het Bijbelboek Richteren zien we eigenlijk 12 van die richters. En we noemen ze eigenlijk 6 grote en 6 kleine richters. En dat betekent 6 grote, niet dat ze groot waren, maar dat we heel veel over hun weten, grote verhalen, dat we allemaal vanuit de zondagschool misschien wel die namen kennen, en kleine waar we maar heel weinig van weten. 6 grote en 6 kleine. Dan die 6 grote gaan we eventjes snel langs. Othniel is de eerste die we lezen in Richteren, is door God geroepen en bekleed met de geest van God. We zien ook Ehud, die is niet door God geroepen en ook niet echt bekleed met zijn geest, tenminste dat lezen we niet, maar hij bevrijdt Israël door bedrog en verraad. Nou, daarna zien we Deborah, omdat er geen mannelijke leiders waren te vinden, kiest God voor een vrouw. Zegt ook iets wat over vrouwen in leiderschap. En Deborah is echt een vrouw van God. En daarna zien we Gideon. En Gideon is ook een heel bekend verhaal natuurlijk. En Gideon was in het begin heel onwillig, hij wilde niet, hij was angstig, hij kon het niet. Maar hij begint heel goed. Maar bij Gideon zie je ook aan het eind dat hij zelf bezwijkt in zijn geloof en uiteindelijk zelfs de afgodendiensten gaat volgen, de valse godsdiensten gaat volgen. Heel triest eigenlijk ook dat je het leest, tenminste als ik het lees, dan denk ik, hoe kan dat? Man, je hebt zoveel van God meegemaakt. Je hebt zoveel van God gezien. En dat je dan toch uiteindelijk zo eindigt. En toch nog even weer dan snel een bruggetje naar nu, want dat zijn wel lessen waar wij het ook kunnen leren. En ik heb het vaak ook verkondigd vanaf het podium. En we kunnen zoveel wonderen van God zien. We kunnen zoveel genezingen van God zien. Bevrijdingen zien. We kunnen grote dingen van God zien. En toch uiteindelijk niet meer met God eindigen op een of andere manier. Dat is mogelijk. En het is daarom belangrijk dat we dicht bij God blijven in onze relatie met God. In de Bijbel lezen, in ons gebed, in de stilte God te zoeken, in de aanbidding, ook in de gehoorzaamheid, in al die aspecten. Want we maken het mee dat je zoveel van God kunt zien, maar toch geen garantie is dat je daar met God eindigt. Na Gideon komt Jefta, ook een hele bekende. En Jefta die is ook vervuld van een stukje eigen belang. Onderhandelt die zijn weg naar de macht en naar zijn positie. Hij staat ook bekend dat hij op een gegeven moment een belofte doet. Helemaal totaal onnodig. Aan het einde van Jefta loopt ook zijn leven uit in onenigheid en rivaliteit. En dan tot slot Simson. En Simson, ik lees een beetje voor wat ook door onze boeken erover zeggen. Simson, daar staat van, hij is nog maar een schaduw van wat een richter moet zijn. We kennen allemaal het verhaal van Simson. Simson is uiteindelijk vol genotzucht. Hij weigert zijn seksuele lusten te bedwingen. Gaat voor de vrouwen. En ons boek zegt, hij had meer succes tijdens zijn sterven dan tijdens zijn leven. Nou ja, of dat precies zo is, weet ik niet. Maar hij vraagt God nog één keer om kracht om de Filistijnen te doden. God geeft hem dat. Maar het is wel heel triest hoe zo'n man van God, zo'n rechter, eigenlijk aan zijn einde komt. Dat zijn de 6 grote richters. Nou, en er zijn nog 6 kleine richters, waarvan eigenlijk heel weinig bekend is. En ik heb op de Stadszondag een klein preekje over gehouden. Bijvoorbeeld over Samgar. En Samgar is een kleine richter. En dan lezen we 1 vers in Richteren 3, vers 31. En daar staat, na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anat. En hij doodde 600 Filistijnen met de ossenprik. En zo bevrijdde ook hij Israël. En ik weet nog dat Jan Heming daar een keer een heel mooie overdenking over hield. Wat ook als uitgangspunt toen is genomen bij die preek. En dat is dat Samgar, die had eigenlijk het verkeerde beroep. En Samgar had eigenlijk geen strategie. En hij had het verkeerde wapen. Zo'n ossenprik, dat is eigenlijk een stok met een punt eraan. Om ossen die aan het ploegen zijn, om die een beetje in het gareel te houden en vooruit te gaan, laten gaan. En met die ossenprik doodt hij 600 Filistijnen. En ook daarin zit een hele mooie toepassing. God wil Samga, maar God wil ook jou en mij gebruiken. Ondanks wie we zijn. Ook al hebben we geen plan, hebben we geen strategie. God wil jou en mij gebruiken met de mogelijkheden die jij hebt. Ook met de middelen die je hebt. Misschien heb je niet altijd de beste middelen. Maar God wil dat toch inzetten voor zijn doel. Nou, en zo zijn er 6 grote richters en 6 kleine richters. En komen we dan bij elkaar bij Rut. Oh, dat was Ehud. Nog Samga. Ga naar Rut. En Rut moeten we ook plaatsen ten tijde van de richteren. En dat is wel heel mooi, want waar je bij het Bijbelboek Richter dus eigenlijk een hele grote helikopterview hebt van wat er gebeurt met die periode van ellende, met de periode van vrede, met de richteren die worden geroepen. Wordt er nu eigenlijk ingezoomd op 1 verhaal, 1 vrouw ten tijde van richteren, wordt ingezoomd op het kleine plaatje. En bij Rut zien we dat God dus eigenlijk niet alleen om zijn eigen volk geeft, maar ook heel veel om de mensen die daar buiten staan. God houdt van iedereen, ongeacht de afkomst. Dat is eigenlijk een boodschap die we door Rut helemaal heen lezen. Ik zal er straks iets meer over vertellen. Het Bijbelboek Rut wordt in de Joodse traditie gelezen bij een bepaald feest. Een feestdag, een Joods feestdag, het wekenfeest of oogstfeest genoemd. Later wordt het Pinksterfeest genoemd. Daar wordt het gelezen, wordt het voorgelezen in de synagoge. Rut staat in de Hebreeuwse Bijbel in de Ketubim, dus in de geschriften. Maar ze vindt ook plaats in de Megillot. En Megillot, dat zijn de 5 boekrollen die op 5 feestdagen worden gelezen. Ik zei het net al, Rut wordt dus gelezen op dat latere Pinksterfeest, het Wekenfeest, het Oogstfeest. Die andere 4 rollen, dat zijn Hooglied. Hooglied wordt met Pesach gelezen. Esther. Esther wordt op het Purimfeest gelezen. Purimfeest wordt gevierd dat een wending was in de lot van de Joden. Wat we eigenlijk lezen in het Bijbelboek Esther zelf, wat daar gebeurt. En dat dan Purimfeest wordt ingesteld. En dan wordt ook dat we nog steeds herdacht. En dan wordt het Bijbelboek Esther gelezen. Klaagliederen. Wordt ook in de synagoge gelezen op een speciale rouwdag die de Joden daarvoor hebben voor de tempel, voor de eerste en tweede tempel, dat die vernietigd zijn. In de rabbijnse traditie zijn die op dezelfde dag vernietigd en op die dag wordt dat nog steeds herdacht en wordt klaagliederen voorgelezen. En dan Prediker wordt op Sukkot gelezen, dat is het loofhuttenfeest, en dan wordt Prediker voorgelezen. En dus dat is een samenstelling, de Megillot, van 5 rollen, van Hooglied, Rut, Esther, Klaagliederen en Prediker. En die wordt op 5 Joodse feestdagen gelezen. Nou, er is een hele simpele structuur te vinden in het Bijbelboek Rut. En dat is dat je gewoon eigenlijk de hoofdstukken gaat volgen. En dan zien we eigenlijk de eerste deel, de schoonmoeder van Rut, Naomi. Die hebben een verlies van hun mannen, het verlies van Naomi en de liefde van Rut. Op de tweede plaats, hoofdstuk 2, zien we dat Rut die gaat voor Naomi zorgen. En Boas, die komt ook ten tonele en die zorgt weer voor Rut. Derde deel, derde hoofdstuk, zien we dat Rut vraagt aan Boas om haar te lossen. Boas is een rijke man, is een losser, die kan haar losmaken van haar schuld en ook Naomi. En dat zien we gebeuren in hoofdstuk 4. Boas, die lost haar, die maakt haar vrij van de schuld die ze heeft. En Naomi is gelukkig. En we zien daar het verhaal van Boas en Rut. We zien daarin ook een voorafschaduwing, ook een beeld eigenlijk van Christus. Als je het hebt over de schuld en over losser, het losserschap, dan moet je al snel denken aan de Heer Jezus. En we zien eigenlijk zowel David als Jezus daarin terugkomen. Boas is die voorafschaduwing van Christus. Er zijn allerlei aspecten daarin te zien. Je kunt ook nog heel ver doorredeneren en alles vergeestelijke. Ik weet niet of je dat moet doen, kan wel. Maar ik denk wel een paar belangrijke dingen die we zien. Bijvoorbeeld dat Boas alles beschikbaar stelt aan een vreemdeling. Ze was een Moabitische. En die Moabieten die waren vervloekt door God. Die hoorden er niet bij. Tot in het tiende geslacht mochten ze niet in de synagoge komen. En mochten ze niet in de gemeente komen. Tot in het tiende geslacht. Dus die Moabieten die waren echt ver bij God vandaan. Verstoten door God. En toch zie je dat ook in het beeld van Boas als beeld van Christus, dat Gods hand uit wordt gestrekt naar die vreemdeling, naar die vervloekte, naar diegene die eigenlijk geen recht heeft op Gods aanwezigheid. En die persoon is toch welkom bij God. Sterker nog, God, of Boas, die verlost, geeft de kans om verlossing aan te bieden. En het mooie is dat Rut zelfs in het geslachtsregister van Jezus is terechtgekomen. En ook in Matthäus wordt genoemd. De Moabitische, de verstotene, samen met nog wat andere dames, ook van lichte zeden, dat die toch een plek krijgen. Zelfs in de genealogie, in de geslachtsregister van Jezus. Want Jezus is gekomen voor iedereen. De Moabitische, de prostituee, de koning. Noem maar op, en allemaal staan ze in de geslachtsregister als een soort afdruk van de hele mensheid die welkom is bij God. Pak nog even de hele rode draad. Vorige keer hebben we het gehad over die geslachtsregisters, waar we zo snel overheen lezen. Maar dat de rode draad is, maar er komt een verlosser. Er is een belofte van iemand, de nazaat van de vrouw, die verlossing zal brengen. En het geslacht van Kain, dat eindigt bij Lamech, die twee vrouwen heeft en zijn broeder dood maakt en wraak neemt. En aan de andere kant zevende geslacht van Henoch, die wandelde met God. Geslachtsregisters zijn daarom belangrijk, hebben we toen gezegd. Dat is de rode draad, dat de verlosser moet komen. En zo zien we dus ook het einde van Rut, eigenlijk eindigen Rut, hoofdstuk 4, vers 13. Daarna nam Boas Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. En de Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. En in vers 17, de buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze. En ze noemde hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahusson. Nahusson verwekte Salma. Salma verwekte Boas. En Boas verwekte Obed. En Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. David speelt een centrale rol natuurlijk in de Bijbel als voorafschaduwing van Christus. Maar wat wij misschien overslaan. Ach joh, de laatste stukje. Het ging om het verhaal. Het verhaal van Rut en Boaz. Spannend, mooi, klaar, Gods werk. Zie dat hier eigenlijk om gaat, om dit laatste. Het gaat door. De rode draad gaat door. God gaat door met zijn belofte. God gaat door om die verlosser, die grote verlosser, te geven. En uiteindelijk verwekt hij David. David die de voorafschaduwing is van dat grote rijk, land, het nageslacht en Gods aanwezigheid, alles in één. Nou, een mooi moment om nog even een kop koffie te drinken, een plaspauze te houden. En over een minuutje of 10 weer terug te zijn. En dan gaan we verder met 1 en 2 Samuel. Goed, zitten we weer allemaal? Allemaal weer klaar voor? Ja, een beetje fit? We vallen niet in slaap? Nee? Oké, nou, gaan we gauw door met 1 en 2 Samuel. Tot slot de laatste twee boeken die we nog behandelen. 1 en 2 Samuel. En we pakken nog gewoon eventjes dat tijdbalkje erbij. Ik vind het zelf altijd wel makkelijk om dan weer eventjes te duiden waar we zitten. We zitten nu dus met 1 en 2 Samuel in deze laatste periode. Hè, na Richteren, begint bij Saul en tot en met David. En we zitten dus rond 1000 voor Christus. En boek Samuel, dus 1 en 2 Samuel, gaat eigenlijk voornamelijk over drie personen. Samuel, Saul en David, die drie. Dat is eigenlijk de geschiedenis van deze drie personen. Als we dus zien dat het van Richteren naar Saul gaat, dan zien we dus eigenlijk een hele belangrijke verschuiving. Want was er nog eerst een leider, hè, Mozes, Jozua, toen waren er geen leiders meer. De richteren, die werden dan geroepen, maar dat ging ook niet altijd even goed. Maar het principe, de gedachte was wel dat het volk van God een wetboek had gekregen en dat God direct leiding zou geven aan zijn volk. En dat noemen we technisch een theocratie. Nederland is een democratie. En dat betekent dat het volk eigenlijk de macht heeft. Daarom stemmen we. Een theocratie ligt de directe leiding bij God. Theo is God en daar ligt de leiding. Vanaf Saul spreken we over een monarchie. Want dan zien we in één keer een hele duidelijke leider, een koning. En dat noemen we een monarchie. Dus we zien hier een verschuiving van de theocratie naar de monarchie. En dat betekent ook dat de opvolging erfelijk zou zijn. Laten we beginnen bij het begin zo'n beetje. Samuel. Samuel is een hele belangrijke profeet, een man van God. Bijzonder verhaal vind ik altijd wel, dat op een gegeven moment als Samuel nog een jonge man is, dat de ark van het verbond, waar God echt woont, die wordt buitengemaakt. En de ark van het verbond hoorde in het heilige der heiligen te staan. Want God is zo heilig, zoals we weten. Mag je niet zomaar bijkomen. Maar wat gebeurde op een gegeven moment? Het volk was zo van het padje afgeraakt dat ze de ark gingen gebruiken als een soort talisman, een soort geluksmunt. En ze moesten een grote veldslag leveren. En wat deden ze? Al die volkeren die deden dat ook, die hadden ook hun god bij zich op grote baren of noem maar op. Laten wij dat ook doen. Neem een god mee, en dan zal het goed gaan. En ze haalden de ark van het verbond op. En ze gingen de aanval aan, maar ze werden totaal verslagen. En de ark van het verbond waar God woonde, die viel in handen van de Filistijnen. En de Filistijnen die hadden gewoon hun afgoden denkwijze, hun geloof. En die hadden hun eigen god, Dagon. En die dachten van, geweldig, Dagon heeft de overwinning behaald. En dankzij Dagon hebben wij, de god van die Israëlieten, hebben die mooi verslagen. En als een soort overwinningstrofee werd die ark waar God in woonde, werd er in hun tempel, in de tempel van Dagon gezet. En wat is het gevolg? Wat gebeurde er toen? 1 Samuel hoofdstuk 5 vers 1, daar lezen we dat. Daar staat de ark van God die bij Ebenaese door de Filistijnen was buitgemaakt, werd overgebracht naar Asdod. En ze namen de ark op, brachten hem naar de tempel van Dagon en zetten hem daarnaast het godenbeeld neer. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was gevallen en voor de ark van de Heer op de grond lag. Ze pakten het beeld op en zetten het weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen vroeg weer terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond voor de ark. En alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgehakt op de drempel. En daarom durven de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen deze drempel tot op de dag van vandaag niet te betreden. En ik vind het een prachtig verhaal waarin God zo zijn majesteit laat zien, zo zijn kracht laat zien, op bovennatuurlijke wijze, gewoon zo'n afgod kapot laat vallen en laat zien van, joh, ik ben de ware God. En we zien daar eigenlijk drie dingen. Dagon die valt op zijn gezicht neer, valt voorover voor de ark. Als het ware in aanbidding valt hij neer. Maar ook dat die ledematen afgehakt waren. Dat was de straf van de Filistijnen die ze deden bij koningen die veroverd waren. Volk die veroverd waren, die koningen werden vaak vermoord door alle ledematen af te hakken. En dat was natuurlijk een beeld dat Dagon het onderspit had gedolven bij God, bij Yahweh. En we zien dan nog, hebben we nu niet gelezen, maar dat er ook nog een soort builenpest uitbreekt. En de mensen worden beslagen met allerlei builen. Letterlijk staat er zelfs aanbijen. En mensen hebben er ontzettend veel last van. En we zien dat Gods macht, die breekt los. Dat vanuit die tempel, dat de Filistijnen denken van, oh, wat hebben we gedaan? Weg met die ark. We moeten hem niet meer, want dit brengt ons alleen maar ongeluk. En het is geweldig om te zien de majesteit van God daarin. En dan lezen we dus dat eigenlijk die overgang van dat het volk een leider wil. Van een theocratie naar een monarchie. En er is een grote roep om sterk leiderschap. Het volk van God wil eigenlijk hetzelfde als alle andere volken. Ze zien het om hun heen, dat die anderen allemaal sterke koningen hebben, sterke leiders. En dat willen zij ook. Eigenlijk wel jammer, want dat was nu juist niet de bedoeling van God. God wilde dat ze speciaal waren. God wilde dat ze op hem zouden vertrouwen. God wilde helemaal geen sterke leider. God wilde die sterke leider direct voor hen zijn. En het volk wilde een belangrijke leider. En we lezen dat in 1 Samuel hoofdstuk 8. En daar staat, de oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel, de grote profeet, de raadgever. U bent oud geworden, zeiden ze. En uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Moet je nagaan. De profeet van God, de man van God, vond het ontoelaatbaar. Dat doe je toch niet? Je wilt toch Gods speciale volk zijn? Je wilt toch die directe leiderschap van God hebben? Dus Samuel die vond het ontoelaatbaar. En daarom richtte hij een gebed tot de Heer. Maar God, die antwoordde, geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze van je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen juist mij als hun koning. En God zegt, ik was hun koning, maar ze verwerpen mij. En voel je niet aangevallen, want ik word hier enorm afgewezen. En God gaat verder en hij zegt, zo is het altijd gegaan. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het nu ook jou. Ik lees hier de woorden van een gebroken man. Een gebroken God. Een man met de hoofdletter. En zo is het altijd gegaan. Op een of andere manier gaan ze altijd vreemd. Zo duidt de Bijbel het. Ze gaan altijd vreemd. De andere goden. En nu vragen ze weer een koning. Ik ben niet goed genoeg. Geef dus gehoor aan hun verzoek, zegt God. Maar waarschuw hen, en dat is ook weer Gods liefde. Weet je, als je het wil, laat je wil dan maar geschieden. Als je niet zegt tegen God, laat uw wil geschieden. En dan zegt God tegen ons, laat uw wil geschieden. Dan zal jouw wil ook geschieden, om het zo te zeggen. Gods liefde is zo groot dat hij vrijheid geeft. Heb ik in allemaal het voorbeeld van, God heeft ons geen robots gemaakt, geen marionetten. En dat is gewoon zo. God geeft zoveel vrijheid aan ons. Liefde gaat gepaard met vrijheid. Liefde kun je niet dwingen. Je kunt niet zeggen van, hou van mij. Dat werkt niet. En daarom gaan liefde en vrijheid gaan hand in hand. En ook zo bij God en zijn volk. Maar je zegt wel, joh, maar waarschuw, deze liefde is ook zo groot, maar waarschuw hen dan wel uitdrukkelijk. Te wijzen op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn. Het volk is goed, maar bezint eer je begint. En Samuel vertelde alles wat de Heer had gezegd aan het volk dat om een koning vroeg. En toen zei hij, dit zijn de rechten die aan het koningschap verbonden zijn. Nou, dus volk, let op wat een koning gaat doen. Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte. Jongens, jullie raken jullie zonen kwijt aan de dienstplicht of aan het persoonlijke hof van de koning. Of ze aanstellen als bevelhebber over 1000 man of over 50. Hij zal zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken. Uw dochters zal hij u afnemen om ze zalf te laten bereiden en te laten koken en bakken. Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. Van de opbrengst van uw akkers en wijngaarden zal hij een 1/10 opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven. Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor zichzelf te laten werken. En ook uw ezels. Van uw schapen en geiten zal hij een 1/10 opeisen. En ook u zelf zult hem moeten dienen. En wanneer u dan de Heer te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. En God zegt, bezint eer je begint. Het kost je geld, het kost je mensen. Het is echt niet leuk. Het gras bij de buren is altijd groener. En dan vers 19, het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei, nee, we willen een koning en anders niet. En we zien dus wel dat er nu koningen komen, maar dat het niet Gods plan is. En toch zie je dat God daar doorheen werkt en toch met een kromme stok altijd probeert recht te slaan. God is zo liefdevol. In het Nieuwe Testament, en hij is zo trouw, want ontrouw kan hij niet. Dat zit niet in zijn natuur. Nou, en dan zien we dus die twee koningen verschijnen, Saul en David. Eigenlijk twee werelden van verschil. Laten we eerst eventjes stilstaan bij Saul. Saul is een krachtig leider, maar ik geloof ook wel dat hij iets van een, ja, wij zouden het nu noemen, een soort minderwaardigheidscomplex of iets dergelijks zou hebben. Ik denk dat hij veel in zijn leven te maken heeft gehad met afwijzing. Is mijn interpretatie. Hij staat niet in de Bijbel, zeg ik. Even duiden wat van wie is. Nee, dat geloof ik echt. Waarom? Nou, laten we lezen hoe de verkiezing van Saul begon en wat er daar eigenlijk gebeurde. 1 Samuel hoofdstuk 10 vanaf vers 20. Daar staat, Samuel liet de stammen van Israël aantreden. En het lot werd geworpen en het lot viel op de stam Benjamin om een koning te kiezen. En vervolgens liet hij de families van de stam Benjamin aantreden. En het lot viel op de familie van Matri. En uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis. Ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden. En daarom raadpleegden ze nogmaals de Heer. Dus het was echt, joh, waar is die nou? De familie, we hebben er een, het lot is gevallen. En waar is die nou? En ik denk dat ze toch een aardig zoektochtje hebben gehad, maar ze konden hem echt niet vinden. En dan ze met de handen zitten ze echt in het haar. Dan zei, joh, maar dan moeten we God dan nog maar een keer vragen. Samuel, kom erbij en joh, vraag het aan God. En ja, waar is die gebleven? Dus daarom raadpleegden ze nogmaals de Heer. Waar is de man die ontbreekt? En op welke manier dan ook, maar in ieder geval zei God, daar is hij, zei de Heer. Hij houdt zich schuil tussen de bagage. Hij had zich verstopt. Hij kon dus zijn roeping niet aan. Hij wilde het helemaal niet. En ze renden op hem af en ze haalden hem tevoorschijn. En toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit. En Samuel zei tegen de Israëlieten, ziet u wat voor iemand de Heer gekozen heeft? In heel het volk is er geen tweede als hij. En het volk juichte en riep, leve de koning! Leve de koning. Maar je ziet dat daarna ook gelijk, ja, het is nog niet veel veranderd in al die jaren. Je ziet dat daarna gelijk ook een hoop kritiek op het hoofd van Saul terechtkomt. Een paar versen verder, vers 27, daar staat, sommigen waren minder overtuigd. Nou, God heeft aangewezen, maar toch, ze waren minder overtuigd. En ze zeiden smalend, moet die ons uit de nood redden? En ze keken minachtend op hem neer en boden hem geen geschenken aan. Maar Saul deed alsof hij er niets van merkte. Sorry, we hebben het even gemist te lezen. Maar Saul deed alsof hij er niets van merkte. Dus we zien dat een aantal mensen het niet met hem eens zijn. Gelijk kritiek geven. En de reactie van Saul, die is wel bepalend. Hij doet alsof die Oost-Indisch doof is. Hij had ook in zijn koningschap kunnen gaan staan. Ja, jongens, sorry, ik heb er ook niet om gevraagd, maar ja, ik ben het nu wel. Jongens, ja, het is een roeping van God. Ik heb er ook niet om gevraagd, ik zat tussen de bagage, maar het is de roeping van God. Je kunt nu wel kritiek op mij hebben, maar God heeft me toch hier geplaatst. Hij had in ieder geval iets ook bespreekbaar kunnen maken. Kijk eens wat je doet, maar in plaats van dingen uit te praten of dit bespreekbaar te maken, houdt hij zich stil. En dat doen we heel veel, dan kroppen we het op. Vooral als je een binnenvetter bent, dan hou je het heel erg lang binnen en binnen en binnen. En wat dan opmerkelijk is, het eerste optreden van Saul. Ammonieten die belegeren Jabes en dat gaat helemaal verkeerd. En die worden in de pan gehakt, zeg maar. En in 1 Samuel 11, vers 5, dan zien we dat Saul, die juist met zijn ossen van het land kwam, die vroeg waarom de mensen zo van streek waren. En ze vertelden hem wat de mannen uit Jabes hadden gezegd. En toen hij dat hoorde, werd hij gegrepen door de geest van God. Nou, dat is mooi. En hij barstte in woede uit. En wat gebeurde dan? Hij greep een span ossen en hieuw de dieren aan stukken. Hij gaf de stukken vlees aan de bode mee en liet in heel Israël rondzeggen: en zo zal het de runderen vergaan van ieder die niet met Saul en Samuel ten strijde trekt. Beducht voor de Heer trokken de Israëlieten als één man te strijden. Het is wel heel heftig om een leger achter je aan te krijgen. Het is wel, ja, wat is het? Wel manipulerend. Reageert hij vanuit zijn afwijzing, vanuit zijn angst? Heeft hij toch een stuk bewijsdrang, dat hij denkt van, joh, ja, nu moet het. En nu moet het gebeuren. Nu moet ik iedereen mee zien te krijgen. Maakt hij zich groot door dit te doen? En, joh, kijk eens, dit gebeurt er met jou. Nee, laat me uitgaan, die ossen. Laat maar zien wie ik ben. En moet hij zich groot maken, ergens iets compenseren, wat hij altijd heeft gemist? En dat zien we vaker terug bij Saul. Hij regeert met harde hand. Hij is heel vaak hoogmoedig. En hij heeft soms heel ondoordachte acties om eigenlijk zijn macht te laten gelden. In 1 Samuel hoofdstuk 14, een paar hoofdstukken verder, vers 23, daar staat: de strijd zette zich voort tot voorbij Bet Awen. En van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevergd, want Saul had de soldaten onder ede bezworen: vervloekt wie het waagt om voor de avond iets te eten, voor ik me op mijn vijanden heb gewroken. Dus nam niemand ook maar iets te eten. Weet je, zo gaat van kwaad tot erger. Hij luistert niet naar God en hij probeert zich te bewijzen. En met ondoordachte acties zit hij hier met een leger wat honger heeft, wat daardoor niet goed kan strijden en misschien wel van binnenuit toch opstandig tegen hem wordt. Waarom? Waarom? Het is voor ons allemaal ook belangrijk. Van, joh, welke stemmen zijn er vanuit, ja, niet alleen ons hoofd, maar welke stemmen hebben we nog vanuit ons verleden? Om onszelf misschien nu wel te willen bewijzen, of groter te maken, of te laten zien wie we zijn. En ik maak het zo vaak mee, ook in de pastoraat. Van, joh, mensen die nu dingen doen, bijvoorbeeld workaholic zijn, gaan door met werken, werken, werken. Waarom? Omdat die ene stem nog vanuit het verleden, vanuit het kindschap, toen ze kind waren, zei van, joh, maar jij kunt niks. Een vader die altijd zei, joh, ja, maar jij kunt niks. Of een moeder die zei van, ja maar, je moet eens kijken, kijk eens naar je zus. Maar je zus die doet altijd goed, leer eens van je zus. En onbewust keer op keer die duim op zich hebben gekregen. Niet de onvoorwaardelijke liefde hebben geproefd. En dat laten gaan compenseren door bewijsdrang, door te werken, door groter en groter te worden of meer carrière te maken. Een zaak van een vader over te nemen die je eigenlijk niet over wilt nemen, maar je voelt de druk in je nek hijgen. En je wilt het doen om maar te willen presteren, om maar goedkeuring te verdienen. En dat is zo heftig. En er gebeurt nog zoveel. Mensen vanuit een stuk afwijzing er niet heel zijn die ze hadden kunnen zijn. Snel vanuit pijn reageren. En dat is niet van de pijn wat er dan op dit moment gebeurt. Maar een heftigheid in een reactie. Omdat er daar, misschien als kind of als tiener, eigenlijk iets is gebeurd of een periode is geweest. Dat je denkt, maar joh, komt het hier allemaal uit? En het is goed voor ons allemaal om dat soort dingen te beseffen. Dat soort processen kunnen gebeuren. En dat we daar ook iets aan kunnen doen. We kunnen hulp zoeken. We kunnen er natuurlijk voor laten bidden. We kunnen ook naar een psycholoog gaan of een therapeut. Ik maak altijd reclame voor Groundwork. www.groundwork.nl. Het is een driedaagse waarin je op bijbelse manier eigenlijk psychologie krijgt. En aan het werk gaat van, maar waarom doe ik de dingen nu zoals ik ze doe? En wat is mijn kindsdeel in mijn reactie? We hebben allemaal een kindsdeel. Soms spreekt het kind in ons. En dat is niet erg. Maar het is al zoveel winst als je weet dat jouw kindsdeel spreekt. Of dat jouw kindsdeel boos wordt. Of jouw kindsdeel zich eenzaam voelt. En dat je, als je dat weet, dan kun je er ook iets mee doen. Dan kun je ook zeggen, joh, maar wacht even. Oh ja, dit is mijn kind wat nu reageert. En je ziet eigenlijk dat Saul eigenlijk van kwaad tot erger gaat. En niet alleen in zijn gedrag. Maar ook bij God weggaat. En niet luistert naar God. God die een ander dan ook op een gegeven moment roept, David. En hij kan niet omgaan, totaal niet omgaan. Dat God ook iemand anders heeft geroepen. Als de nieuwe koning. Dat God hem afwijst. En die afwijzing komt alleen maar dieper en dieper weer terug. Hij heeft afgunst naar David en alles wat beter is dan hem. En we zien daarbij Saul een aantal dingen. Saul die wordt door God uitgekozen, maar hij komt dan toch besluiteloos over. Hij verbergt zich tussen de bagage. Hij is best succesvol. Hij voert strijd tegen allerlei stammen en landen. Moab, Ammonieten, Edom, de koningen van Soba en de Filistijnen. Hij verricht ook best dappere daden. Maar uiteindelijk wordt Saul ook afgerekend op zijn zwakheden. Hij luistert niet naar God. Hij zondigde tegen de ban van de Amalekieten. God had gezegd, joh, raak daar niks van aan. Laat het zitten. Joh, neem maar mee dat spul. Dat is zo fout. En op een gegeven moment, Saul te Endor, 1 Samuel 28, raadpleegt hij zelfs een waarzegger. En gaat het van kwaad tot erger. Dat in tegenstelling met David. David wordt ook door God uitgekozen. Ook hij heeft succes. Ook hij is moedig en dapper. Maar we zien dat David een man van geloof is. Een man van gebed is en een man van aanbidding is. En David maakt ook de stomste fouten, net zoals Saul. Daarin is er geen verschil. Ze maken allebei fouten. Maar waar Saul elke keer weer opnieuw zijn fouten verbloemt, zijn fouten goed praat of daarmee doorgaat, zien we bij David als hij fouten maakt. Ook overspel, ook moord. Maar dat David een gebroken hart heeft en zich elke keer weer bekeert. En teruggaat naar God. En soms duurt dat lang, soms duurt dat kort. Maar hij komt weer terug bij God in al zijn gebrokenheid. En zegt, hier God ben ik. En in al zijn twijfels probeert hij toch naar God te luisteren. En ook David, die heeft zijn zwakheden. Ik zei het al, Bathsheba en Uria, maar ook een volkstelling die hij later nog doet. Hij is een slechte vader. Er is ooit een boekje uitgekomen van Stichting De Hoop. Als David je vader is. Nou, als David je vader zou zijn, de kinderen van David, als je die verhalen leest, dan is dat, dan laat hij heel veel liggen, heel veel. Verkrachting van Tamar, daar treedt hij niet tegen op, met alle gevolgen van dien, Absalom die in tegenstand komt. Hij laat dingen niet uitspreken, hij laat dingen sudderen en daarmee faalt hij ook. Maar we zien ook vanuit de psalmen dat hij toch elke keer weer opnieuw God zoekt en vergeving vraagt. En zo verharde elke keer en David die stemde af met God. Toen Saul gedood was, toen keerde David uiteindelijk terug naar zijn eigen stamgebied. En daar werd hij gekroond tot koning. Lees in 2 Samuel 5 vers 4. En daar staat, 30 jaar oud was David toen hij koning werd. en 40 jaar heeft hij geregeerd. We hebben data die je allemaal mee kunt nemen. Te Hebron regeerde hij 7 jaar en 6 maanden over Juda. En in Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En ze zeiden tegen David, u komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen, David komt hier niet binnen. Even een beetje verduidelijking dat het een beeldspraak is. De blinden en kreupelen, die zullen nog over je hoofd winnen. En ja, ze zeggen eigenlijk, David komt hier niet binnen. De eerste 2 jaar zien we dus dat als David gaat regeren, dat de eerste 2 jaar een soort van burgeroorlog nog er is. Er zijn nog opvolgers van Saul en die komen in het verweer. Die laten zich niet zomaar afzetten. Want een koning, we hebben net gezegd, eigenlijk is daar erfopvolging. Maar God, door de wandaden en de zonde van Saul, zegt God, joh, maar we gaan met iemand anders verder. Maar Isboset, die is een zoon van Saul, die wil ook koning worden, heeft een handvol getrouwelingen. En daar ontstaat nog een burgeroorlog. Maar na 2 jaar zijn deze ook weg en wordt David eigenlijk door alle stammen gekroond. En is die koning van een gezamenlijk rijk. En hij maakt een nieuwe hoofdstad en dat is Jeruzalem. Dus waar eigenlijk de Jebusieten, die wonen daar in Jeruzalem, waar die zeiden van, joh, je komt er niet in, het lukt je niet, zien we eigenlijk in vers 7 staan. David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. David nam gaandeweg toe in aanzien, want de Heere, de God van de legermachten, was met hem. En het is belangrijk te zien dat het gaandeweg gebeurt. Gaandeweg. Wij willen ook heel graag, tenminste als ik naar mezelf kijk, in één keer een antwoord, of in één keer een verandering, of in één keer iets van God, of in één keer zijn belofte. Je ziet dat God veel vaker een God is van processen. En dat zie je ook hier. David werd gezalfd als jongen, hij werd bij de schapen vandaan gehaald. Als je het hebt ook over minderwaardig, Samuel die keken, moet de eerste zijn, de tweede, de derde. Ja, is die het niet? Niemand had aan David gedacht. Hij werd zelfs niet uitgenodigd. Oh ja, nou ja, dan moet het misschien David wel zijn. Joh, haal hem eens op van het land. Want ja, als het lot nog steeds niet op een van die broers valt, ja, hoe kan dat nou? Heb je er dan echt niet nog één? Ja, eentje die op het veld is. Letterlijk staat het woordje, Hebreeuws woordje hakaton. Dat betekent onderdeurtje. Oh ja, dat onderdeurtje, haal hem druk eens bij. Over minderwaardigheid gesproken. En er zijn zelfs mensen die zeggen, die denken dat David uit een overspelrelatie is voortgekomen. Nou, je kunt wat aanwijzingen in sommige Bijbelgedeelten lezen, je kunt ze er ook niet in lezen. Maar in elk geval, wat dat betreft ook David dezelfde achtergrond. Als je het hebt over minderwaardigheid en ja, niet een geweldige stad. Hij werd gesalfd daar als koning door Samuel, maar er gebeurde niks. David, jij zult de koning zijn, de nieuwe koning. En er gebeurde niks. Sterker nog, hij krijgt alleen maar tegenslag. Saul die wil hem vermoorden. Jaar na jaar. Hoezo gezalfd tot koning? Hoezo ben ik nu de koning van Israël? God, wat bedoelt u daarmee? En weet je, voordat Gods belofte in vervulling gaat, zie je vaak heel veel strijd. En moeten we niet gek opkijken dat ons leven als christen ook gepaard gaat met strijd. Dat het niet allemaal vlak wordt gestreken door God. Maar dat ook, als God een belofte doet, dat strijd kan opleveren voordat God die belofte inlost. En dat zien we ook bij David. En hier zien we ook heel gewoon staan, David nam gaandeweg toe in aanzien. En niet in één keer, maar dat ging via de weg van geleidelijkheid. De taak van David was dat volk, wat eigenlijk zo verdeeld was met ook al die stammen, tot een eenheid te maken. En dat heeft hij goed gedaan. Want ik zei net al, het Davidische Rijk, het Rijk van David, werd groot, werd krachtig en stond alom bekend. Met goed leiderschap en een eenheid van het volk. En meer dan Saul had gedaan. Saul had dat helemaal niet gedaan. Hij was alleen maar verdeeldheid. En bij Salomo brokkelde het allemaal weer af. Maar bij David was er een stabiel rijk. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Op de eerste plaats, zijn een paar dingen die we zien. Op de eerste plaats, door Jeruzalem als hoofdstad in te richten. En dat was vrij tactisch. Jeruzalem die lag centraal. En bij die burgeroorlog waar ik het net over had, was Jeruzalem ook neutraal. Dus wat, dat kon eigenlijk door alle partijen gepruimd worden. En doordat het centraal lag, was het ook mogelijk om een centraal bestuur te plaatsen, die ook de macht had om snel de regio in te komen. Dus Jeruzalem als hoofdstad, dat bewerkte eenheid in het volk. Op de tweede plaats bouwde hij een sterk leger op. En een sterk leger brengt ook eenheid en stabiliteit. Hij stelde belasting in, hij stelde de slavendienst in, waardoor dan ook een enorme economische groei kwam. Door belasting te heffen gebeurde dat ook de economie beter werd. Handelsroutes werden aangelegd, bouwprojecten startte hij op. Wat goed was voor het land en de eenheid eigenlijk bracht. Op de derde plaats werkte hij ook aan geestelijke eenheid. Hij bracht ook de ark naar Jeruzalem. Dus Jeruzalem werd ook de geestelijke hoofdstad, middelpunt van God. En dat verenigde ook het geestelijk leven eigenlijk met het politiek leven. God was met hem en dat bracht ook eenheid. En Jeruzalem werd daarbij de heilige stad. De stad van David genoemd, maar ook de stad van God genoemd. Op de vierde plaats reorganiseerde hij het geestelijk leven. En hoe deed hij dat? Door zelf gewoon het goede voorbeeld te geven. Hij stelde tempelmuzici aan, hij schreef psalmen en hij liet zien wie God ook in zijn leven was. David die maakte een sterk land van Israël. We zien dat ook dat hij een verbond met God sloot in 2 Samuel 7. En in dat verbond, daar zegt God eigenlijk dat Davids koningschap geen einde kende. We zien op de tweede plaats een verbondsformule aan David. Wordt heel persoonlijk. Dat God tegen hem zegt, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal me tot een zoon zijn, jouw nageslacht. En dat Gods goedheid en Gods trouw op dat nageslacht, op dat koningschap van David tot in de verre geslachten zal zijn. En laten we dat tot slot nog lezen, 2 Samuel hoofdstuk 7 vers 10. En daarmee wil ik eigenlijk eindigen. Want daarmee is ook het rijk van David en David een prachtige voorafschaduwing van dat land met die aanwezigheid van God en wat God wil geven. 2 Samuel 7 vers 10, daar zegt God aan David, ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Dat is het nageslacht van David. En dat is Salomo die een huis bouwt. En voor God. Een tempel bouwt. Maar veel meer nog. De grote David. Waar vanaf dat moment naar uitgekeken kan worden. De David die weer op zal staan. De David die een rijk zal bouwen. De grote David. De man van God. De Heer Jezus Christus. En zo zien we eigenlijk een periode van zo'n 500-600 jaar weer afsluiten met David. En dan gaan we volgende keer verder met de wijsheidsboeken. En dan sluiten we weer aan met Salomo en hoe het verder gaat met de koningen en de profeten. Yes, ik zal nog afsluiten met gebed. En dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. Heer, dat u uw hand, Heer, op uw volk is. En we elke keer weer opnieuw zien als uw volk zondigt. Heer, dan bent u toch trouw. U blijft trouw. Heer, ook al brengt het ongeluk, Heer, brengt het rampspoed, straft u, Heer. En is het zo in het Oude Testament, Heer, dat we zien hoe mensen de afgrond ingaan als u verlaten. Toch is uw trouw er voor altijd, Heer. En dank u wel dat u doorgaat in de geslachten. Heer, dank u wel dat u door bent gegaan om die grote David, onze Heer Jezus Christus, de grote Boas, de grote losser, Heer, geboren te laten worden. En dat we mogen weten, Heer, dat die verlosser, Heer, iedereen wil verlossen die zijn naam aanneemt. Dank u wel, Heer, dat u vernieuwt En dat u bevrijdt en dat u kracht wilt geven. Heer, en dat we u mogen kennen, Heer Jezus. Wat een voorrecht, Heer, om in deze tijd te leven. Heer, zoveel mensen die zijn gestorven zonder dat ze die belofte ingelost zagen worden. Zonder dat ze u kennen, Heer Jezus. Zonder dat ze uw grote plan ontvouwd zagen worden. Heer, dat we een tijd leven, Heer, waarin we een woord hebben van u. Heer, waarin we zien hoe u heeft gewerkt. En mag het zo zijn, Heer, dat dat in ons hart geplant wordt. Heer, ons in beweging zet. En ons meer enthousiast, Heer, en liefdevol voor u maakt, Heer. Opdat we getrouwe discipelen mogen zijn. Heer, toegewijd aan u. Heer, en dat we u daarin mogen eren en gehoorzamen. En zo danken we u voor uw woord, Heer. En dank u, Heer, dat u uw woord heeft gegeven aan ons. In Jezus' naam. Amen.